Jan, fijn dat je er bent, heb ik net al even gezegd. Ik denk dat iedereen je zo onderhand al een beetje kent. Ik ben hier Vaker.
In Woerden kennen ze me niet meer. Dan.
maar ik wil een zegen vragen over je woorden. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor Jan, dat hij hem hier heeft gebracht, Heer. En Heer, dat hij uw woord gaat brengen vandaag, Heer. Wilt u zijn woorden kracht geven, Heer. En Heer, onze harten openen voor wat hij te brengen heeft, Heer. En Heer, dat het ons mag raken in positieve zin, Heer. En dat we ons openstellen voor, ook misschien als het dichtbij komt, Heer. Wilt u de woorden zegenen, Heer, en onze harten openen, Heer. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen.
Amen, dankjewel. Zo, goedemorgen allemaal. Als ik hier spreek, dan spreek ik over het thema samen. Een beetje in de geest van René, zeg maar, die dat ook als thema zelf graag uitwerkte. En het is een thema wat ook wel dicht aan mijn eigen hart ligt, omdat het ook een van de meest ingewikkelde thema's is in de kerk van Jezus, denk ik. Om nou echt samen kerk te zijn. Hoe doe je dat nou eigenlijk? We hebben dat misschien ook wel een beetje net gezien. Dan aanbidden we met elkaar en dan doet ieder dat zo op zijn eigen manier. Byron, hè? Ik bedoel, ik ben deze week 43 geworden. Ik dacht van nou, die bewegingen kan ik niet eens meer maken. Hè? Dus daar is al bevrijding voor nodig. maar het mooie is om zo verschillend daarin te zitten. Mensen die heel spontaan zijn in hun uiting, mensen die het op andere manieren doen. Mooie aanbiddingsleidster die dan op opwekking komt en daar erg door wordt opgebouwd. Ik probeer daar voornamelijk niet te zijn, want 50.000 mensen, daar vind ik God over het algemeen niet. Ik ben meer iemand van stilte en gebed. Nou ja, dat is ook prima. En zo samen met al die gevoelens door elkaar heen en de manieren waarop we de Heere God proberen te leren kennen, moeten we samen ook nog maar eens gemeente zijn. En het wordt pas echt ingewikkeld als je aan de slag gaat met dat leven met God, dat samenleven met God, als het je misschien niet zo voor de wind gaat in het leven. En als je het gevoel hebt, als je in een evangelische happy-clappy gemeente zit en het gaat anderen steeds maar voor de wind. En je zit in zo'n gemeente en je hebt het gevoel dat je een mens bent met gebroken dromen. Dat je eigenlijk al lang getrouwd had willen zijn, maar dat je tegen wil en dank nog steeds single bent bijvoorbeeld. Of dat je getrouwd bent en dat je een kinderwens had, zoals niemand anders in jouw buurt. En dat de kinderen niet kwamen. En dat je met gebroken dromen soms in de kerk zit. Of dat je je partner op een jonge leeftijd misschien bent verloren. Of nou ja, u vult maar in waar u ergens zit. Geloven of leven als mens is niet altijd eenvoudig. Het is vaak ook een worsteling met wie we zelf zijn. En als we dan met onszelf worstelen, dan doen we dat ook nog eens een keer met de mensen met wie we een gemeente vormen. En dat maakt het uiterst ingewikkeld en dat maakt het ook uiterst boeiend. En ik ben blij dat de Bijbel vol staat met allerlei worstelaars en twijfelaars en zoekers die laten blijken dat ze soms angstig zijn, soms verdrietig en soms ronduit gewoon ongelooflijk boos. En ik wil vanmorgen met u nadenken over de profeet Habakuk en hoe hij in zijn situatie, in zijn dagen, probeerde om handen en voeten te geven aan dat omgaan met een God die hij eigenlijk op dat moment niet begreep. Zijn hier mensen die het wel eens lastig vinden om God te vertrouwen? Ik mag hier ook uw handen voor opsteken. Ja, ja, nou, een aantal niet, prijs de Heer. Ik geloof er geen bal van. Nee, dat is niet waar, dat zou niet eerlijk zijn. Maar het is best ingewikkeld soms, hè, om de Heere God te vertrouwen en je leven steeds meer aan Hem over te geven. Ik weet, heeft u die ervaring ook, dat als je naarmate je ouder wordt, dat het wel lijkt alsof de Heer steeds vraagt of je een stapje verder doet? Vind ik ook zo mooi in Hosea staan, hè, dat God zegt van ik zal je verleiden en lokken naar de woestijn om te spreken tot je hart. En het lijkt wel of dat, als je ouder wordt, ook steeds vaker gebeurt. Tenminste, dat is wel mijn ervaring. Ik was de dag nadat ik hier de vorige keer had gesproken, een dag lang in een klooster met een vriend van mij. Dat is dan een beetje mijn opwekking, zeg maar. En we baden daar of de Heer ons een tekst mee wilde geven. Als voorgangers, we zijn allebei voorganger. En, En de tekst die we meekregen was de tekst uit Matteüs 14 of Markus 14, waar de Heer Jezus het brood breekt en uitdeelt. Het leek alsof de Heer tegen ons zei van, maar dat gaat ook om jullie roeping. Ik heb jullie genomen zoals dat brood, ik heb mijn zegen over jullie uitgebeden, net als bij dat brood, en ik breek jullie en ik deel jullie uit. En dat raakte ons erg. Dat het eigenlijk het gevoel had van, Heer, moeten we opnieuw een stap van toewijding zetten naar u toe? En waarmee zouden we moeten breken? En voor wie zouden wij gebroken willen zijn? Nou, dan moet u maar eens vasthouden, die gedachte. He, zoals we hier bij elkaar zitten, dit is toch een beetje een reservaat van allemaal christenen. Dat is mooi, maar straks gaan we weer naar onze wijken. En voor wie zouden wij nou Christus durven zijn? Wie van u durft in de Sharia-wijk in Den Haag te gaan wonen, bijvoorbeeld? Om daar Jezus te laten zien. En dat zijn zo van die gedachten die ons bezig kunnen houden. Ik ga lezen uit Habakkuk en dat heb ik niet op de biemen staan. Omdat er nogal een stukje lezen is en ik dacht van nou, laten we weer eens gewoon de Bijbel pakken. Dat deden we vroeger ook. En dat is mooi. En maar Habakkuk die worstelt met de vraag van wie is God? Is het wel een goede God? En als hij dan zo goed en machtig is, veel mensen stellen die vraag ook vandaag. Hè, waarom lijden dan zoveel onschuldige mensen en waarom gaan dan zoveel schuldige mensen vrij uit? Hè, waarom doet God niks aan de puinhoop in deze wereld? Vragen die we horen van onze collega's, onze buren, onze vrienden en soms ook van ons eigen hart. Ik ga lezen Habakkuk 3. Habakkuk is wat lastig te vinden, denk ik. Als u Matteüs zoekt en u bladert 5 kleine boekjes naar links, dan heeft u Habakkuk. Dat is makkelijkst. Anders moet u in de index kijken en dan lijkt het voor de buren net alsof u niet weet hoe de Bijbel in elkaar zit. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Hè? Dus linksaf bij Matteüs 5 boekjes. En ik lees hoofdstuk 3 en ik zal hoofdstuk 1 en 2 even in uw vogelvlucht nog even meenemen, want het is maar klein. Ingewikkelde woorden, dat kan ik wel vast zeggen. Er staat boven gebed van de profeet Habakkuk als een klaaglied. Nou, dat vind ik heerlijk. We hebben weinig klaagliederen in de kerk, maar Habakkuk doet het. Heer, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat doen, Heer, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand. Maak het in deze tijd bekend, maar toon uw mededogen als het tumult losbarst. God komt uit Teman. De heilige komt uit de bergen van Paran. Zijn glorie straalt aan de hemel, de aarde is vol van zijn roem. Schittering is er als zonlicht, stralen komen uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is. Voor hem uitgaat de pest en de koorts volgt hem op de voet. Hij staat op en doet de aarde beven, hij kijkt en de volken springen op. De aloude bergen worden verbrijzeld, de eeuwige heuvels zinken ineen. Hij gaat rond, zoals in vroeger tijden. Ik zie hoe de tenten van Kusan zuchten onder het onheil, hoe de tentdoeken van Midjan klapperen. Heer, is uw woede tegen rivieren, is tegen de rivieren uw woede ontbrand en uw toren tegen de zee, dat u uitrijdt met uw paarden, met uw zegenwagens. U haalt uw boog tevoorschijn op uw bevel zoevende pijlen. Met stromen van water splijt u de aarde. De bergen zien u en beven van angst. Een stortvloed van water kolkt voorbij. De diepte verheft haar stem. Ze strekt haar handen omhoog. Nu uw pijlen flitsen en lichten, nu uw lans schittert en bliksem, trekken zon en maan zich terug. Grimmig schrijdt u voort over de aarde. Volken vertrapt u in uw toren. Om uw eigen volk te redden trekt u uit, u komt tot redding van uw gezalfde. Het dak van de wettelozen slaat u stuk. U legt de fundamenten bloot tot de laatste steen. Met zijn eigen pijlen doorboort u de aanvoerder van de krijgers. Zij stormen aan om mij te breken. Het doet ze plezier om in het geniep een arme stakker te verslinden. U rijdt over de zee met uw paarden door het schuim van grote wateren. Nou, heftige boodschap. En dan zegt Habakkuk, ik hoorde dit alles en ik beefde van binnen. Ja, dat kan ik begrijpen. Ik vernam het en mijn lippen trilden, mijn botten werden aangevreten. Ik stond te trillen op mijn benen, wachtend op de dag van het onheil. De dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel. En dan de wat bekendere woorden uit Habakkuk. Al zou de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer. Jubelen voor de God die mij redt. God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinde. Hij laat mij over mijn bergen gaan. En dan de aftiteling voor de koorleider bij Snarenspel. Habakuk 3, heeft u er iets van begrepen? Ingewikkeld, hè? Ja, het is niet zo vaak dat we dat aan tafel lezen ook, denk ik. En niet zo vaak ook dat we daar preken over houden. Ik kan me voorstellen dat u niet 1, 2, 3 in de gaten heeft van waar ging dat ook alweer over. Over de profeet Habakuk is trouwens zelf erg weinig bekend. We weten eigenlijk praktisch niks van hem, behalve zijn naam en de tijd waarin hij profeteerde, namelijk in zo ongeveer 600 voor Christus. Nou, even voor uw beeld. Het Oude Testament loopt van Genesis tot en met 2 Kronieken. Daar zit het hele verhaal van het Oude Testament in. En al die andere boeken die daarna komen, die horen in die periode. Dus het Oude Testament is, hoewel dikker dan het Nieuwe Testament, feitelijk, chronologisch, historisch gezien, korter en kleiner dan je zou denken. Genesis, 2 Kronieken en alle andere boeken, die vallen zeg maar in die periode. Misschien kun je de volgende sheet laten zien. Als ik lesgeef op een bijbelschool, dan gebruik ik altijd dit overzicht. Dat helpt misschien een klein beetje. Hoe dat precies zit met die profeten. Want ja, ik kan me voorstellen dat je geen idee hebt hoe dat in elkaar steekt. Zoals u weet zijn er twee ballingschappen geweest rond het volk Israël. En de eerste ballingschap onder de Assyriërs werd Israël weggevoerd. Of de 10 stammen, zoals dat genoemd wordt. En dan blijft er een overblijfsel over van Juda. En daar zie je het kadertje onderin dat de profeet Habakuk, tijdgenoot ongeveer van Jeremia, Sefanja en Nahum, profeteert. En dan profeteert hij over het wegvoeren in ballingschap. Dus dat is deze setting deze morgen. Daar zitten we ergens op de kaart. En dan hebben we profeten tijdens de ballingschap en nogal profeten na de ballingschap. En zo zit dat er eigenlijk uit. En Habakuk is een wat afwijkend profetenboek, afwijkend van de meeste andere profetenboeken. In de andere profetenboeken, daar zien we met name dat God spreekt door de profeet tegen het volk. Maar hier zien we in het profetenboek Habakuk, en dat zal ik u maar even vertellen, want dat hebben we niet gelezen, dat de profeet met name een dialoog houdt met God. Hij vindt het nogal ingewikkeld om te constateren hoe de situatie van zijn tijd in elkaar zit. Het andere opvallende is, in hoofdstuk 2, dat heb ik niet gelezen, is dat hij een opdracht krijgt van God om datgene wat hij van God hoort in grote blokletters, in koeienletters op een muur te schrijven. Sommige vertalingen die hebben een ander woord, maar je kunt ook uit het Hebreeuws het woord muur halen. En het doel daarvan was, zodat zij dat als ze aan het vluchten waren nog konden lezen. Dus geen fijne boodschap. Het was een boodschap van de Heer dat hij uiteindelijk met het volk, de Babyloniërs, de Chaldeeën, die hen in ballingschap zouden brengen, dat hij daarmee zou afrekenen. En die boodschap liet hij als het ware nog even snel op de muur schrijven, zodat de mensen die voorbij snelden op de vlucht die boodschap tenminste nog mee kunnen nemen. Opvallend en raar. Een beetje gek, maar goed, daar hebben meer profeten wel mee te maken gehad. En het meest aparte misschien wel is het hoofdstuk 3, wat ik gelezen heb. Dat is op muziek gezet. Dat is eigenlijk een gebed wat op muziek is gezet. Een lied eigenlijk, ook heel apart. Nou, even snel een situatieschets van die periode. De koning van Babel had de grote macht Egypte verslagen en keert zich op dit moment in de geschiedenis tegen het kleine volkje Juda. En als we dan even, als u uw Bijbel nog open heeft tenminste, als u dan even terugbladert naar hoofdstuk 1, dan begint Habakuk ook te klagen tegen God over het welzijn van zijn eigen volk, of eigenlijk de houding van het eigen volk. Profeten, dat zijn geen toekomstvoorspellers. Laten we dat even duidelijk stellen. Profeten zijn mensen die tegenover het volk staan en namens God, eigenlijk tussen God en het volk instaan en continu bezig zijn om te kijken van, hey, doen we nog wel de dingen die God van ons vraagt. Ja, dat is ook zo met profeten in de gemeente, mensen met een profetische inslag. Dat die mensen af en toe opstaan in de gemeente, dat zijn niet altijd de meest fijne momenten vaak. Maar dat ze wel even zeggen, hallo, mag ik even een vraag stellen of een opmerking maken? Doen wij nog wel wat God in zijn woord van ons vraagt? Als u profeten in de gemeente heeft, het zijn vaak de buitenbeentjes, die nooit zo gezellig meedoen op vergaderingen enzovoort. Maar koester ze! Want die profeten die zorgen ervoor dat wij als gemeente, als volk van God ook op het rechte pad blijven, als ze tenminste profeten van de Heer zijn. En dat is belangrijk. Maar Habakuk is er zo eentje. En die klaagt tegen God en die zegt, hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en luistert u niet? Moet ik geweld schreeuwen en brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil en ziet u zelf de ellende aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en groeiende tweedracht. Het ging in dat volk van Juda bergafwaarts. Ze hadden God ingeruild voor andere goden. Zij waren continu bezig om de armen te onderdrukken en uit te buiten. En dan geeft God een ongelooflijk verpletterend antwoord. U moet dat vanmiddag maar eens nalezen, maar ik noem een paar versen. Vers 5, het hoofdstuk 1. Daar begint God te spreken en dan zegt hij, kijk naar de volken, let goed op. Jullie zullen verbaasd staan en verbijsterd. Nou, dat gebeurt. Er gebeurt iets nog tijdens jullie leven. Iets zo uitzonderlijks dat je het niet zult geloven als je het wordt verteld. Ik laat de Chaldeeën komen, de Babyloniërs. Dat grimmige, onstuimige volk dat de hele aarde doorkruist om andermans woonplaatsen te bezetten. En dan lijkt het wel of Habakuk met een kletterend geluid van zijn stoel valt. Want inderdaad, wat God hier aankondigt, dat ze het niet zullen geloven, dat is Habakuk's houding. Wat? De Chaldeeën? De Babyloniërs, dat goddeloze volk? Ik schreeuw om recht naar u, voor ons eigen volk, uw volk. En u gaat een goddeloos, heidens volk gebruiken om uw eigen volk te straffen. Hoe kunt u dat doen? Hoe kunt u dat doen? En nieuwsgierig gaat Habakuk dan in hoofdstuk 2, we hebben dat nogmaals niet gelezen, op de uitkijk staan als het ware. Benieuwd wat dat antwoord van God dan is. Dan komt het antwoord van God en dat mag hij dan in blokletters op die muur schrijven. Hoofdstuk 2, dat moet u dan maar eens lezen. Ingewikkeld, ingewikkeld verhaal, lastig. Habakuk als profeet van God, die werkelijk niets begrijpt van datgene wat God in zijn dagen gaat doen. En ik denk dat wij die situatie van Habakuk soms in ons leven ook wel begrijpen. Tenminste, als we kijken naar recht en onrecht in deze wereld. Ik weet niet hoe u dat zo ervaart, of u dat nou ja, zomaar laat gebeuren of laat komen. Maar ik kan er bijvoorbeeld helemaal niet bij dat we mensen in Bangladesh 18 dollar cent betalen om in een Tommy Hilfiger shirt rond te lopen. Dat vind ik te gek voor woorden. Echt ongelooflijk gewoon. Maar het is zo complex dat probleem. Er stond afgelopen zaterdag in Trouw een heel artikel dat het eigenlijk nauwelijks mogelijk was om die mensen opslag te geven, want dan verkochten we hier geen kleding. Ik dacht van, wat? Het is echt onrecht in deze wereld. Het gaat zo ver en zo diep dat je af en toe de krant niet kunt lezen zonder als het ware als Habakuk te gaan staan aan de keukentafel en te zeggen, Heer, hoe lang nog moet ik roepen? Hoe lang nog roep ik geweld? Totdat u op zult staan en zal breken met het onrecht van deze wereld. Misschien kun je de laatste sheet laten zien. Ik was een tijdje geleden, ik ben een tijd lang in gesprek met de directeur van KMA Zending, de directeur van de AWF, Arie Davidsen, Arie Verduin. En de vorige directeur van Operatie Mobilisatie en de huidige directeur van Operatie Mobilisatie, om eens na te denken hoe we de ABC-gemeente meer zendingsgericht kunnen krijgen. Want dat is er in de loop der jaren een beetje uitgegaan. Kamergemeenten waren altijd behoorlijk zendingsgericht. Ook deze gemeente is uit een andere gemeente ontstaan en zo hoorde dat gewoon vroeger. Dat zat gewoon in het Kama-DNA, maar dat ging er ook bij de Kama een beetje uit en sinds onze fusie met de Baptisten is daar ook niet heel veel meer van over. En wij probeerden erover na te denken en een van de mensen aan tafel noemde deze website, ik weet niet eens hoe die meer heet eigenlijk, operationworld.org, moet u maar eens op kijken. En terwijl wij aan het vergaderen waren, zat ik even op die website te kijken en kwam ik dit plaatje tegen. Dit is een plaatje van hoe de wereld eruit ziet en wat de stand van zaken is met betrekking tot de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus. En het grote plaatje, hoe groener, hoe beter, om het zo maar te zeggen. Dat is net met het gras wat in de tuin staat, hoe groener, hoe beter. Dus we zien dat we eigenlijk niet zo erg meer naar de Sub-Sahara hoeven, Latijns-Amerika doet het goed enzovoort.
En hoe minder groen, hoe minder het woord daar verkondigd wordt. Wat mij schokte was echter het plaatje, het wereldbolletje in rood, ergens in het midden. U kunt dat niet zo vreselijk goed zien. Maar dat zijn dus de landen waar het evangelie het minst geklonken heeft. Dus waar de minst bereikte mensen wonen. En dat gaf mij een ongelooflijke stomp in mijn maag toen ik keek welk land het meest donkerrood gekleurd was. U kunt dat niet zo goed zien, maar doe eens een gooi. Welk land zou het meest rood gekleurd zijn? China? Sorry? Iran? India? Ik was perplex. India is inderdaad het land waar het evangelie van Jezus, waar de meeste onbereikte mensen wonen. Weet je hoeveel? 88% van de mensen die daar leeft, en dat zijn er nogal wat, is niet in aanraking gekomen met het evangelie van Jezus. Dat is heel iets anders dan bij ons, hè? Waar we te maken hebben met generaties die dat wel gehoord hebben, maar hebben afgewezen. Hier zitten we nog een fase daarvoor van mensen die het niet gehoord hebben. Dat gaat om meer dan 1 miljard mensen. En toen ik dat even berekende, toen voelde ik een golf van misselijkheid opkomen in de zin van, ik dacht dat we al veel verder waren. 1 miljard mensen verstoken van het evangelie van Jezus Christus. Heer, hoe lang nog? Ik wil met u kijken naar 4 dingen die Habakuk doet om te midden in zijn situatie van onbegrip, waarin hij klaagt over de slechte toestand van zijn eigen volk, ook nog eens moet tolereren dat de vijand, dat goddeloze volk, zijn eigen volk in ballingschap gaat voeren. En Habakuk heeft 4 dingen die hij doet om staande te blijven bij twijfel en bij grote spanning. En het eerste wat hij doet, is dat hij gaat zingen. We hebben het opschrift en het naschrift gelezen, hè? Gebed van profeet Habakuk als een klaaglied. Hè? En dan voor de koorleider bij snarenspel. Dat is gek, hè? Habakuk gaat een lied componeren terwijl zijn wereld in de brand staat. Dat je denkt van, kom op man, heb je niks beters te doen? Hè, wat is dit? Wat is het voor rare vrouwelijke actie? Hè, ga opstaan als profeet, op je benen staan en doe er wat mee. Nee, dan ga je een lied componeren. Dat is slim. He, daar kunnen we de wereld mee winnen. Maar dat is wel precies wat Habakuk doet. Hij gaat zingen. En wat hij dan gaat zingen is een klaaglied. En dat vind ik mooi. Habakuk sings the blues. He, dat is mooi. Ik hou veel meer van Bob Dylan dan van Tim Hughes bijvoorbeeld. He, dat is vervelend misschien, maar ik hou van worstelende, klagende, zoekende mensen. En Habakuk is er zo een. En muziek is ongelooflijk belangrijk in het geloofsleven van mensen. In ons type gemeente proberen we dat op een bepaalde manier vorm te geven. En dan merk je ook, soms als je dan niet zo'n zin hebt, dat door de woorden of door de muziek je uiteindelijk toch God weet te aanbidden. Hè, omdat die muziek iets doet in je leven. En in de Bijbel staan er voldoende voorbeelden om die kracht van muziek ook uit te drukken. En dan zitten we in de evangelische wereld wel een beetje in een raar hoekje. Want wij kennen eigenlijk helemaal geen klaagliederen. Nee, in de opwekking, ik ken er geen één. Misschien is hier een aanbiddingsleider die zegt, nou ik ken er één. Maar ik ken geen enkel klaaglied uit de opwekkingsbundel. Het is allemaal blij en vrolijk en lief en aardig en toegewijd. Nou, dat is goed, want dat hebben we nodig. Laat ik daar niet te negatief over doen. Maar wij kennen eenvoudigweg geen klaagliederen. Wat zing je nou als je net je baan kwijt bent? Wat moet je dan in de index klaagliederen? Er staat niks bij de K. Het is heel erg ingewikkeld. Dus wij kennen eigenlijk geen klaagliederen. En dat is toch jammer. Want als we de opwekkingsbundel uit de Bijbel nemen, de psalmen, dan staan de psalmen bomvol met klaagliederen. David bijvoorbeeld, dat was een blueszanger. Hij kende het verdriet en hij kende de moeite van het leven en ook andere psalmisten. En wat doen ze dan? Verstoppen ze hun gevoel in een mooi liedje? Ik ben zo blij, want Jezus redde mij, niks ervan. Ze klagen wat af. Ik bid dagelijks door de psalmen heen. Ja, niet de hele psalm, want dan zou ik niet aan werk toekomen. Maar in een maand bid ik dan door alle psalmen heen. En dan valt me weer op hoe ongelooflijk er geklaagd wordt. En hoe het gevoel van de psalmisten, die droeg het hart op hun tong. En alles waar ze mee zaten richting God, inclusief verwijten en moeilijke gevoelens, dat kwam aan bod. Ongelooflijk belangrijk om dat te ervaren. Dus dat is het eerste wat hij doet. Hij gaat zingen. Dat is mooi. Dus als we ons slecht voelen, mogen we dus kennelijk ook zingen. En het tweede wat hij doet, en dat lezen we, hebben we ook gelezen, gebed van de profeet Habakkuk, hij gaat bidden. En dan zegt hij, Heer, ik heb uw aankondiging gehoord van wat u gaat doen, Heer, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand, maak het in deze tijd bekend, maar toon uw mededogen als het tumult losbarst. Wat een raar gebed, wat een raar gebed. God heeft net laten zien dat hij het volk niet zal herstellen op dat moment van hun ongerechtigheid, maar dat hij ze zal straffen door de Chaldeeën, de Babyloniërs heen. En wat is dan het eerste wat wij zouden bidden? En stel je voor dat u een aankondiging zou krijgen van de burgemeester en die zegt, nou, het leger van Woerden zal gauw daar binnenvallen. Nou, daar zou je niet van schrikken misschien, maar het hele leger van Woerden. De stad zal belegerd worden en we weten al van tevoren, we kunnen het niet redden. Want ja, wat hebben we hier nou zitten aan? Nee, ja, dat gaat het niet worden, denk ik. Nee. Wat zou nou uw eerste gebed zijn? Wat is nou meestal ons eerste gebed als we in enorme nood zitten? Nou, roep eens wat. Help ons, natuurlijk, help! Of? Bescherm ons. Of laat het overwaaien. Heer, wilt u zorgen dat het niet gebeurt? Dat zijn toch vaak onze eerste momenten van gebed. En dat is niet wat Habakkuk laat zien. Hij zegt, Heer, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat doen, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand. Dat is gek. Habakkuk beseft dus dat God zijn glorie gaat openbaren door wat hij gaat doen, wat hij heeft besloten, wat Habakkuk helemaal niet kan overzien, hoe dat precies allemaal zal aflopen, door zijn plan uit te voeren. Dat is ongelooflijk. En dan zegt Habakkuk van nou Heer, als dat toch uw plan is, ook al begrijp ik er niks van, laat het dan nu maar gebeuren. Laat het dan nu maar gebeuren. Doe het in onze tijd, in deze tijd. Maak het in deze tijd bekend. Ja, dat is een ongelooflijk gebed. Alsof de woerdenaren hier voor de stad zouden nu zou gaan bidden, Heer, laat het maar gebeuren, maar graag vanmiddag. En ik denk van, ongelooflijk. En dus Habakkuk beseft ergens dat als dit Gods plan is, dat hij zijn grootheid gaat laten zien door deze plannen heen. En het eerste verzoek is dus volledig gericht op Gods eer. Heer, als u maar aan uw eer komt, als dit uw plan is, dan buigen wij daarvoor. Maar laat het dan ook gebeuren, zodat wij daar getuigen van kunnen zijn. Nou, dat is best een heldhaftig gebed, vind ik. En het tweede wat hij dan doet, dan verzoekt hij om genade. Hè? Maar toon uw mededogen als het geweld losbarst. En God had zijn wil laten zien aan de profeet Habakkuk, door zijn eigen volk Juda te straffen door die goddeloze natie Babylon. En in plaats van te bidden dat God zich zou bedenken, bidt hij om genade tijdens het oordeel. En we kunnen dus niet altijd verwachten dat God alle tegenslag voor onszelf, voor ons wegneemt. En dat God als een soort hemelse bulldozer, zeg maar met eerbied gesproken, of een wals de weg voor ons plat maakt. Maar we kunnen blijkbaar wel verwachten dat God genadig is. En dat God met ons is in al die facetten van ons leven. Meewind of tegenwind. Dus zingen en bidden en op die manier bidden zijn de eerste twee dingen die Habakkuk doet. En dan het derde. En dat heb ik gelezen, maar dat is allemaal wat cryptisch verpakt. Dus in vers 3 tot en met 15, u moet dat maar eens rustig nalezen. Dan gaat hij terugdenken aan momenten dat hij God aan het werk heeft gezien. Dat is ook typisch Joods. Dat doet hij. Hij kijkt terug wat God in het verleden gedaan heeft. Dus hoewel hij niet precies begreep en daar vreselijk verbaasd over is, dat zegt God zelf ook, over wat God op dit moment gaat doen, neemt hij de tijd om een lied te schrijven waarin het leeuwendeel van dat lied een soort terugdenken is aan wat God allemaal al wel heeft gedaan. Op momenten dat hij God kende. Nou, ik ga het niet allemaal lezen. 3 tot en met 15. Dat is heel cryptisch en dat is heel erg poëtisch verpakt. Maar het gaat daar over Mozes die namens God zeg maar het volk uit de slavernij bracht. Hij noemt even de plagen van Egypte, de doortocht door de Schelfzee en hij noemt zelfs de langste dag uit Jozua 10 in die verse 3 tot en met 15. Het staat er allemaal. Hè, nogmaals poëtisch verpakt, typische Hebreeuwse poëzie. Maar het gaat erom om zich te herinneren wat God deed. En daar krijgt hij vertrouwen uit. Hè, alsof Habakkuk zou zeggen, Heer, wat u nu gaat doen, ik weet het niet. Ik weet werkelijk niet hoe het in elkaar zit. He, iemand zei eens, terecht, je kunt God alleen op zijn rug kijken. En dat is ook zo in ons leven. Soms zit je in een situatie, ingewikkelde levenssituatie, en je weet niet wat daar het doel van is. Misschien is er wel helemaal geen doel. Of je weet niet hoe je eruit moet komen. En dat je dan 10 jaar later op die situatie terugkijkt, en dat die situatie ongelooflijk bruikbaar bleek te zijn voor de situatie waar je op dat moment later in kwam. Dan kun je alleen maar met terugkijken. En daarom kijken Joodse mensen zo vaak en zoveel terug om als het ware een punt in de tijd te markeren dat God wel gekend werd en dat ze precies wisten hoe het zat. Om te zeggen, Heer, maar als u daar was, dan bent u hier vandaag ook en dan ga ik u vertrouwen dat u er morgen ook bent. Terugdenken om als het ware daardoor vooruit te kijken. Dat is het derde wat hij doet. En wat doet hij dan als vierde? Dan besluit hij om trouw te blijven. He, die bekende verzen, hij hoort dat aan van God en hij staat inderdaad te beven als een rietje als hij dat geweldige oordeel hoort. En dan neemt hij een besluit en dan zegt hij dan spreekt hij die hele bekende verzen: al zou de vijgenboom niet bloeien, al zou de wijnstok niets voorbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen. U denkt van ja, oké, mooi gezegd, poëtisch, ik ken de woorden. Wij hebben 2 wijnstokken in de tuin. Ik ben niet zo'n tuinier, denk ik, want ik vergeet altijd te krenten, dus het wordt nooit wat. En om die reden pluk ik ze bijna nooit. Dus ik oogst niet, maar ik eet er nooit minder om. Hè, dus als die 2 wijnstokken nou niet bloeien of wel bloeien, ja, big deal, denk ik. Hè, als ik dan druiven wil eten, dan ga ik naar de groenteboer of naar de C1000 en dan haal ik druiven. Maar dat komt omdat ik op een hele andere manier leef dan de mensen in deze tijd. Dit was natuurlijk een landbouwcultuur. Hè, dus als we dit naar onze tijd zouden vertalen, dan zou je zeggen, al zouden alle banken omvallen, al zou al mijn spaargeld en mijn beleggingen opgaan als sneeuw voor de zon, al zouden we allemaal onze baan verliezen, al zou er niets meer om te eten zijn. He, zo dichtbij komt het. He, misschien zit hier wel iemand die zijn baan heeft verloren. Nou, dat werd er gezegd als een soort belijdenis. Al zal dat allemaal gebeuren, al zullen we niets meer hebben waarvan we kunnen zeggen, Heer, hier zijn we gezegend. Als zullen we niets meer zelfs maar hebben om te eten of zelfs maar aan ons nageslacht over te geven, toch zal ik juichen voor de Heer die mij redt. Dat is mooi, hè? Habakkuk die in een krankzinnige situatie zit, niet precies weet hoe het af gaat lopen en die dan heel bewust een aantal dingen doet. Hij gaat gewoon zingen. En wat doet hij dan? Een opwekkingslied? Nee, hij zingt de blues. Hij klaagt over de situatie waar hij mee te maken heeft. En hij verpakt zijn lied, zijn blues, in een gebed. Een gebed waarin hij God de eer geeft en zegt, Heer, ik snap er niks van, maar als u het gaat doen, dan zal u het wel beter weten en laat het dan nu maar gebeuren, zodat wij dat mogen zien en wees ons genadig. Geef ons kracht om er doorheen te komen. En vervolgens denkt hij terug aan momenten, heel bewust, dat God er was en dat hij zegt, Heer, maar dan ga ik ook op mijn voeten staan, want u bent nog steeds diezelfde God. En dan kom ik tot die geweldige belijdenis, dat geweldige besluit om u trouw te blijven. Hier wil ik eigenlijk stoppen. En nu mag u verder met de preek, op een misschien wat alternatieve wijze. Ik heb daar gevraagd of ik daar een tafel neergezet kon worden. En daar liggen briefjes en pennen. En de aanbidding die wij hebben in de gemeente heeft eigenlijk altijd met muziek te maken. Dat is heel mooi en heel fijn, ik hou daar erg van. Maar er zijn nog heel veel andere manieren om de Heer te aanbidden. En ik zou willen vragen aan de pianisten of ze even wat instrumentaals uit de mouw wil schudden. He, dat is ook altijd mooi, dan is het niet zo stil. En dat we ondertussen het aangezicht van de Heere God zoeken, kort. En dat u dan eens nadenkt in uw leven naar momenten waarop u zeker wist dat de Heer aanwezig was. Een voorbeeld, toen ons eerste kind geboren werd, Martijn, toen is hij bijna overleden. Dat wisten we pas achteraf. Hij had een bepaalde ligging waardoor hij niet op een normale manier geboren kon worden. Alleen de artsen gingen daar nog wel heel lang mee door. Dus we hebben een vacuümpomp gezien en een tang. En op een gegeven moment zaten de twee artsen op de buik van mijn vrouw te drukken. En ik stond daar echt een beetje te kijken van wat is dit? En er was op dat moment een operatie aan de gang in het ziekenhuis. En toen werd besloten tot een spoedsectio, een keizersnede. En de eerste patiënt werd even in de pauzestand gezet, zeg maar. En ondertussen werd ons kind gehaald. Had een hele lage APK-score. En was helemaal blauw al, had te weinig zuurstof gehaald. En toen daalde de impact van ons gezinsleven in mij af. Ik ben geboren 11 jaar na mijn broer. En mijn broer was een tweeling. En die andere helft van de tweeling heette Jan. En die is na een paar dagen overleden. En in de tussentijd heeft mijn moeder 13 miskramen gehad voordat ik geboren werd. Ja, dat zegt u nu en dat zeg ik nu ook. Maar dat wist ik als kind niet. Ik had dat waren voor mij gewoon de statistische gegevens van ons gezin. Totdat wij bijna ons eerste kind verloren. En ik ineens voor het eerst van mijn leven de impact van het leven van mijn moeder kon begrijpen. Hoe kom je daar ooit overheen? Het verlies van een kind, 13 miskramen. Het was ook geen wonder dat ze mij belachelijk heeft verwend. Dat is dan het resultaat. En ik moet zeggen, dat was niet altijd goed, helemaal niet. Ik ben een heel erg verwend kreng geweest. Ja, het is echt zo. Ik heb dat echt af moeten leren in mijn huwelijk. Maar dat is wel het gevolg geweest. Je gaat mensen, je gaat overkoesteren. Een van die momenten dat ik zeker weet dat God er was, was op het moment dat mijn zoon geboren werd. En ik kan er nog een heleboel noemen. En ik zou u willen uitdagen om er nou eens heel dichtbij te laten komen, deze woorden van Habakuk. En eens terug te denken. En dan naar voren te lopen en een briefje op te schrijven. En er hoeft niet je postcode en je telefoonnummer bij. Maar dat we daar een muur van aanbidding maken. En dat je daarop zegt, mijn huwelijk, mijn kind, mijn baan, mijn geloofsleven, mijn verslaving, al die dingen die ons tot gewone mensen maken, die ons breken en waar we pijn aan lijden en waar we niet altijd het juiste lied voor vinden, maar waar we wel weten, op dat moment was u trouw. En dat is het moment waarop ik zal opstaan in mijn leven en u de eer zal geven. Laten we een moment bidden en dan mag u naar voren als u dat durft. Heere God, wat kunnen we soms lijden aan het leven? Wat is er soms een pijn en een verdriet? Misschien durven we daar niet eens met u over te praten, omdat we denken dat u alleen maar in vrolijke liedjes aanbeden kunt worden. Of dat we u alleen maar mogen benaderen met een loflied op onze lippen. En die zijn mooi als we dat echt kunnen zingen uit ons hart. Dat is heerlijk. Wat is niks heerlijker dan u aanbidden? Ja, maar soms willen we gewoon eens boos worden. En klagen en huilen. Van het verdriet in ons leven, onze gebroken dromen, de momenten dat we eigenlijk niet precies wisten hoe we verder moesten. En dat de hemel zo ver weg leek. En dat we u gebeden hebben of u in wilde grijpen en u had andere plannen. En toch zijn er momenten in een ieder van ons zijn of haar leven, dat we u van dichtbij gekend hebben, dat we u als het ware op de rug hebben gezien. En die momenten, Heer, willen we gebruiken om u te aanbidden. En dan willen we gaan staan en dan willen we naar voren lopen. En niet voor de show, want het kan ons niks schelen wat anderen van ons vinden. En als we niks te schrijven hebben, dan hoeven we ons niet schuldig te voelen. Maar we willen straks langs die muur lopen. En we willen al die woorden zien. Mijn zoon, mijn dochter, mijn huwelijk. Die dingen waarvan we als we terugkijken beseffen dat u het was. En dat geeft ons kracht om dan op onze benen te gaan staan en Heer te zeggen, we weten niet hoe het verder moet op dit moment in ons leven of in de gemeente of waar dan ook. Maar u bent de betrouwbare. U bent de betrouwbare. En dan zou deze wereld alles van ons afnemen en zou er niets anders meer overblijven. Er zou geen gitaar meer zijn om een lied op te componeren. Toch zal ik juichen voor de God van mijn heil. Heer, mogen we u aanbidden door terug te kijken. Amen.
de pianiste die speelde: Ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel. Een van mijn favoriete uitspraken uit de kerkgeschiedenis, die ik voor mezelf veel herhaal, is van Augustinus. En die zei: Als ik het begrijp, is God het niet. En dat vind ik een troost, want ik kan maar heel beperkt begrijpen. Ik heb mijn HBO-niveau, er zijn mensen die hier ver overheen stijgen. Maar de Bijbel roept ons niet op om God te begrijpen. Er staat niet: begrijp mij met heel je hart, met heel je ziel en heel je verstand. Nee, heb mij lief. En daar hangen uw levens, met allemaal verhaaltjes, korte woordjes. En laat uw leven als aanbidding zijn voor God. De mooie kanten, de hoop, maar ook de barsten. Want het zijn juist de barsten in onze levenskruik die het licht van Gods koninkrijk laten zien. Amen. Jaap en Ank, mag ik jullie naar voren vragen? Want we gaan over tot de inzegening van jullie huwelijk.